Welkom bij deze podcast over scheikunde, hoofdstuk 5 en 6. We behandelen vandaag fossiele brandstoffen en hoe aardolie wordt verwerkt, de systematische naamgeving van koolstofverbindingen, kunststoffen en polymeren, zeep en emulgatoren, en tot slot pH, het zuurgehalte van oplossingen.
Laten we beginnen met fossiele brandstoffen. Wat zijn dat eigenlijk?
Steenkool, aardolie en aardgas, die drie samen zijn de fossiele brandstoffen. Ze zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit resten van planten en dieren. Die resten raakten bedekt door grond, zonken steeds dieper weg en werden daar langzaam omgezet onder hoge druk en hoge temperatuur. Ze bestaan voornamelijk uit koolstofverbindingen en omdat ze uit biologisch materiaal zijn ontstaan, heten ze ook wel organische verbindingen.
Steenkool is al lang in gebruik, toch?
Meer dan 150 jaar. Het is direct te gebruiken na winning en relatief goedkoop. Vroeger werd het verbrand voor verwarming en voor stoom in stoommachines. Nu gaat die stoom vooral naar energiecentrales om stroom op te wekken. Het nadeel is dat steenkool relatief veel CO en fijnstof uitstoot bij verbranding. In Europa wordt het daardoor grotendeels vervangen door aardgas.
En aardgas is dan schoner?
Ja. Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan, CH. Dat molecuul heeft relatief veel waterstofatomen, waardoor er bij dezelfde hoeveelheid energie minder CO vrijkomt dan bij steenkool. Bovendien verbrandt een gas vollediger dan een vaste stof. Vandaar dat aardgas als schonere brandstof wordt beschouwd.
Dan aardolie. Dat is complexer.
Klopt. Aardolie is een complex mengsel dat niet direct bruikbaar is. De samenstelling verschilt per herkomst. Op microniveau hangt dat samen met de lengte van de koolstofketens. Langere ketens zorgen voor sterkere van der Waalskrachten en dus voor een dikkere, stroperigere olie. Kortere ketens geven een dunnere olie die makkelijker te pompen is.
In Nederland wordt ook olie gewonnen, toch?
Ja, in Schonebeek in Drenthe. Dat is een van de grootste olievelden op het West-Europese vasteland. In 1947 werd er voor het eerst olie gewonnen. De productie stopte in 1996 omdat de olie te stroperig werd. In 2011 hervatte de NAM de winning door hete stoom in het veld te pompen. Die stoom maakt de stroperige olie vloeibaarder, zodat ze omhoog gepompt kan worden. De verwachting is dat er in 25 jaar zo'n 120 miljoen vaten, 19 miljard liter, gewonnen wordt.
En hoe wordt die aardolie dan gescheiden in bruikbare producten?
Door gefractioneerde destillatie in een raffinaderij. In torens van 30 tot 40 meter wordt de aardolie verhit tot maximaal 370 graden Celsius, zodat het grootste deel verdampt. Die damp verspreidt zich door de toren. De toren is van beneden naar boven steeds koeler, dus stoffen met een hoog kookpunt condenseren onderaan en stoffen met een lager kookpunt hoger in de toren. Stoffen met een heel laag kookpunt verlaten de toren als gas. Het niet verdampte deel zakt als residu naar de bodem.
Wat zijn die fracties dan precies?
Een fractie is een mengsel van stoffen met vergelijkbare kookpunten dat in de schotels wordt opgevangen. Omdat het een mengsel is, heeft een fractie altijd een kooktraject. Er is ook een verband met het aantal koolstofatomen. Hoe meer koolstofatomen, hoe zwaardere moleculen, hoe sterker de van der Waalskrachten en hoe hoger het kookpunt. Bovendien de toren zitten de gassen met 1 tot 4 koolstofatomen, die condenseren niet eens. De benzinefractie heeft 5 tot 10 koolstofatomen. Onderaan blijft het residu over, met meer dan 25 koolstofatomen en een kookpunt boven 370 graden.
En waarvoor gebruik je al die fracties?
De gasfractie wordt gebruikt als flessengas en autogas. Benzine dient als brandstof voor auto's, kerosine voor vliegtuigen, gasolie voor diesel. De nafta-fractie is een grondstof voor de chemische industrie. Er worden brandstoffen, kunststoffen en medicijnen van gemaakt. Zware destillaten leveren smeerolie, kaarsen, was- en cosmetica-producten. Het residu gaat naar stookolie voor zeeschepen of naar asfaltbitumen voor wegen en daken.
Benzine bevat ook zwavel, toch?
Ja, en bij verbranding van zwavel ontstaat zwaveldioxide, SO, schadelijk voor mens en milieu. Daarom worden zwavelverbindingen grotendeels verwijderd in een ontzwavelingsinstallatie. Aan benzine en diesel worden ook additieven toegevoegd voor een beter verbrandingsproces. En om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, worden brandstoffen gemengd met biobrandstoffen. Aan benzine wordt ethanol uit biomassa toegevoegd. E5 betekent 5% ethanol, E10 is 10%. Aan diesel wordt biodiesel toegevoegd, meestal uit resten frituurvet. B7 is 7% biodiesel.
En dan het kraakproces?
Wereldwijd rijden zo'n 1,4 miljard auto's en de benzinefractie alleen is niet groot genoeg voor die vraag. Extra benzine wordt gemaakt door de nafta- en gasoliefractie te kraken. Kraken is een ontledingsreactie waarbij grotere koolstofverbindingen op microniveau worden gesplitst in kleinere. Het kan thermisch, de fractie sterk verhitten zonder zuurstof. Of met een katalysator. Naast benzine ontstaan bij kraken ook waardevolle grondstoffen voor kunststoffen en medicijnen. En omdat er bij kraken nieuwe uiteinden ontstaan zonder genoeg waterstofatomen om die op te vullen, bevatten de reactieproducten altijd dubbele bindingen. De kookpunten zijn ook altijd lager dan die van de beginstof. Streepje.
Oké, nu koolstofverbindingen. Er zijn veel soorten, toch?
Enorm veel. Koolstofverbindingen zijn stoffen waarvan de moleculen zijn opgebouwd uit koolstofatomen in combinatie met andere atoomsoorten. Elk koolstofatoom kan 4 atoombindingen aangaan, daardoor is de variatie enorm. Verbindingen met alleen koolstof- en waterstofatomen zijn te beschrijven met de algemene formule CH.
En wat is het verschil tussen een molecuulformule en een structuurformule?
Een molecuulformule geeft het aantal en het soort atomen, maar je kunt niet zien welke atomen aan elkaar gebonden zijn. Een structuurformule laat zien welke atomen onderling verbonden zijn. En dan heb je nog functionele groepen, atoom, groepen of meervoudige atoombindingen die de eigenschappen van een koolstofverbinding beïnvloeden.
Kun je de grote groepen kort bespreken?
Ja. Alkanen bevatten alleen koolstof- en waterstofatomen en hebben geen functionele groepen. Ze hebben de algemene formule CH. Methaan, CH, is het hoofdbestanddeel van aardgas. Butaan is campinggas. Een mengsel van propaan en butaan is LPG. Benzine en diesel zijn complexe mengsels van langere alkaanmoleculen. Pentaan en hexaan zijn oplos- en reinigingsmiddelen, te vinden in wasbenzine. Hexaan wordt ook gebruikt als extractievloeistof voor plantaardige oliën uit zaden.
En alkenen?
Alkenen hebben een dubbele binding tussen 2 koolstofatomen. Door die dubbele binding zijn er per molecuul 2 waterstofatomen minder dan bij een alkaan met dezelfde ketenlengte. De algemene formule is CH. Alkenen ontstaan ook bij het kraken van alkanen. Ethaan is de meest gebruikte stof in de petrochemische industrie, grondstof voor alcohol, oplosmiddelen en polyethaan. Polyethaan is het meest toegepaste plastic, gebruikt voor tasjes en plastic flessen. Propeen is de grondstof voor polypropeen, voor opbergbakjes, tandenborstels, doppen, kunststoftouw en A4 mapjes.
En alkynen?
Die hebben een drievoudige binding tussen 2 koolstofatomen en de algemene formule CH. Ethijn staat ook bekend als acetyleen en dat wordt gebruikt voor het lassen van grote staalconstructies en voor knaleffecten rond de jaarwisseling.
En dan zijn er ook nog alkanolen.
Methanol is bij kamertemperatuur een kleurloze vloeistof, goed oplosbaar in water, maar zeer giftig. Het wordt aan brandspiritus toegevoegd om het ondrinkbaar te maken. Ethanol is ook een kleurloze vloeistof bij kamertemperatuur en ook goed oplosbaar in water. Het is het belangrijkste bestanddeel van alcoholische dranken en is brandbaar. Het dient als grondstof voor de chemische industrie, bijvoorbeeld voor azijn, en als ontsmettings-, middel- en oplosmiddel voor vetten en geurstoffen. Zowel biomethanol als bioethanol worden als biobrandstoffen gebruikt.
Wat zijn isomeren?
Als 2 moleculen dezelfde molecuulformule hebben maar een andere structuurformule, zijn het isomeren. Neem CH, daarvan kun je 2 structuurformules tekenen, butaan, een rechte keten met een kookpunt van 0 graden Celsius, en zijn isomeer, een vertakte keten met een kookpunt van min 12 graden. De vertakking zorgt voor iets zwakkere van der Waalskrachten en daardoor een lager kookpunt. Dus ondanks dezelfde molecuulformule zijn het 2 verschillende stoffen.
En hoe werkt de systematische naamgeving?
Drie stappen. Eerst bepaal je de stamnaam. Tel de koolstofatomen van de langste aaneengesloten keten, inclusief de functionele groepen. 1 is met 2 ETH, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex. De uitgang zegt welk soort verbinding het is. Aan voor een alkaan, een voor een alkeen, in voor een alkijn, anol voor een alkanol, enol voor een alkanol.
En dan de zijketens?
Dat is stap 2. Koolstofgroepen buiten de hoofdketen zijn zijketens. 1 koolstofatoom heet methyl, 2 is ethyl, 3 is pripyl. Je plaatst ze alfabetisch voor de stamnaam.
En de nummering?
Dat is stap 3. Je nummert de koolstofatomen in de hoofdketen zo dat de plaatsnummers zo laag mogelijk zijn. Is er een O-groep aanwezig, dan bepaalt die welke kant je begint te nummeren. Is er geen O-groep maar wel een dubbele of drievoudige binding, begin dan aan die kant. Elk nummer staat tussen koppel, tekens direct voor de betreffende groep in de naam. Van buteen, CH, bestaan butmin-1 en butmin-2. Butmin-3 bestaat niet, want dat getal is te hoog. Streepje.
Dan deel 3, kunststoffen. Wat maakt ze zo bijzonder?
Ze zijn bestand tegen schuren en vocht. Ze zijn goede isolatoren voor elektriciteit en warmte. Ze rotten niet en roesten niet. En je kunt er allerlei eigenschappen aan geven door stoffen toe te voegen tijdens de productie. Dat maakt ze heel breed inzetbaar.
En hoe worden ze gemaakt?
Kunststoffen bestaan uit polymeren. Een polymeer is een lange keten van duizenden monomeren die met elkaar zijn gereageerd. Die reactie heet polymeriseren. Het monomeer propeen, CH, uit het kraakproces kan polymeriseren tot polypropeen. Een polymerisatiereactie vereist dat de monomeren een dubbele atoombinding hebben. De koolstofatomen aan weerszijden van die binding reageren met elkaar, de dubbele binding verdwijnt en er ontstaan nieuwe enkelvoudige bindingen tussen de monomeren. Omdat een polymeer uit duizenden monomeren kan bestaan, teken je in de verkorte weergave een stuk van 3 monomeren met kringeltjes aan de uiteinden.
En wat is het verschil tussen thermoplasten en thermoharders?
Bij een thermoplast zijn de lange polymeermoleculen bij elkaar gehouden door van der Waalskrachten. Ze liggen als spaghetti-slierten naast of door elkaar. Als je verwarmt, worden die krachten overwonnen en gaan de moleculen langs elkaar glijden, de kunststof wordt zacht en smeltbaar. Daardoor zijn thermoplasten makkelijk te verwerken en te recyclen. Voorbeelden zijn polyethene, polypropeen en PVC. Toepassingen zijn boterhamzakjes, koffiebekertjes, plexiglas, plastic flessen en tapijt.
En thermoharders?
Bij een thermoharder zijn de polymeermoleculen via atoombindingen aan elkaar verbonden. Zo'n covalente binding tussen 2 polymeerketens heet een crosslink. Die crosslinks vormen een netwerk waardoor de ketens niet langs elkaar kunnen bewegen, ook niet bij verwarmen. De stof blijft hard en smelt niet. Ze zijn brosser dan thermoplasten en breken eerder dan dat ze buigen. De hardheid is te sturen door het aantal crosslinks te variëren. Kunstrubber is een elastische thermoharder met relatief weinig crosslinks. Toepassingen zijn plezierboten, toplagen van laminaat en bakeliet. Bakeliet is de eerste bruikbare kunststof, meer dan 100 jaar geleden ontdekt, en werd veel gebruikt in telefoons en stroomschakelaars.
Hoe zit het met recyclen?
Thermoplasten kunnen worden hergebruikt omdat ze smeltbaar zijn. Na inzameling als PMD-afval worden ze gescheiden, schoongemaakt en gesorteerd op soort polymeer, want ze moeten zuiver zijn om goed hergebruikt te worden. De scheiding werkt op basis van dichtheidsverschil. Toegevoegde kleurstoffen kunnen dat bemoeilijken. Hoe complexer het mengsel, hoe lastiger het zuivere polymeer terug te winnen is. Sinds 2015 wordt in Nederland ongeveer 50% van het plastic verpakkingsafval hergebruikt, wat 15% is van de totale hoeveelheid plastic.
En thermoharders?
Die zijn normaal gesproken niet of nauwelijks te hergebruiken, omdat de crosslinks moeilijk te verbreken zijn. Ze worden verbrand, wat energie oplevert. Ze kunnen ook worden vermalen tot korrels voor vulling in autostoelen of dakbedekking. Na 2014 is per toeval een thermoharder gevonden die met zwavelzuur kan worden afgebroken tot zijn monomeren, zodat het opnieuw kan worden gepolymeriseerd zonder kwaliteitsverlies.
En de nadelen van kunststoffen?
Sommige worden zacht bij hogere temperaturen. Veel zijn brandbaar. De rot- en roestbestendigheid is ook een nadeel. Ze blijven heel lang intact na gebruik. De meeste polymeren zijn sterk hydrofoob doordat ze voornamelijk koolstof- en waterstofatomen bevatten. Bacteriën en schimmels die koolstofverbindingen normaal kunnen afbreken, krijgen er geen grip op. Daardoor zweeft er overal in rivieren en zeeën plastic zwerfafval. Biologisch afbreekbare plastics bevatten ook andere atoomsoorten als zuurstof en stikstof, waardoor er hydrofiele functionele groepen in het polymeer aanwezig zijn en micro-organismen ze binnen enkele maanden of jaren kunnen verteren. Je herkent dit aan het Europese kiemplantlogo, dan mag het bij het GFT-afval. Streepje.
Dan deel 4, zeep en emulgatoren.
Een cosmetisch product bevat tenminste één werkzaam bestanddeel. Zonnebrandcrème bevat titaandioxide, TiO, dat UV-licht tegenhoudt. Het werkzame bestanddeel van shampoo is zeep. Cosmetische producten bevatten ook hulpstoffen, conserveermiddelen en antioxidanten voor de houdbaarheid en emulgatoren die zorgen dat alle stoffen in het product gemengd blijven.
Waarom kun je vette handen niet met water alleen schoonmaken?
Omdat vet en water niet mengen. Voeg je zeep toe, dan kunnen water en vet wel mengen tot een emulsie. Zeep is dus een emulgator. Zeep verlaagt ook de oppervlaktespanning van water, waardoor het beter uitvloeit over het te reinigen oppervlak. Dat is een tweede functie. Zeep is een oppervlakteactieve stof, ook surfactant of tenside genoemd. Zo heeft zeep een tweevoudige waswerking.
Hoe werkt dat op molecuulniveau?
Een zeepmolecuul bestaat uit een hydrofiele kop en een hydrofobe staart. De hydrofiele kop trekt watermoleculen aan en stoot vetmoleculen af. De hydrofobe staart mengt juist niet met water, maar wel met vet.
En micellen?
In water vormen zeepmoleculen micellen. De hydrofobe staarten zijn naar binnen gericht, de hydrofiele koppen zitten aan de buitenkant. De hydrofobe binnenkant sluit vet op en de hydrofiele buitenkant mengt goed met het omringende water. Als je handen wast, vormen zich grote aantallen micellen die het vet van je handen opnemen. Die spoel je daarna gemakkelijk met water weg.
En die hydraterende crème na het wassen?
Het nadeel van zeep is dat het ook het natuurlijke vetlaagje van je huid verwijdert. Dat laagje beschermt tegen micro-organismen en houdt vocht vast. Als het weg is, kan de huid uitdrogen. Een hydraterende crème voorziet de huid dan weer van water. Aan zo'n crème is ook een emulgator toegevoegd, zodat het vet en water stabiel gemengd blijven en de crème goed uitsmeert. Het vet voorkomt dat het water in de huid te snel verdampt. Streepje.
Tot slot, pH, zuren en bazen.
Er zijn meerdere manieren van schoonmaken. Mechanisch schoonmaken is vegen, stofzuigen, schuren of schrobben, soms met een schuurmiddel als kalk. Schoonmaken door oplossen maakt gebruik van water voor hydrofiele stoffen als zouten en koolhydraten. Warm water werkt beter. Voor hydrofobe vlekken gebruik je hydrofobe oplosmiddelen als terpentine, wasbenzine of aceton. Let op, die zijn giftig, brandbaar en verdampen makkelijk. Desinfecteren doe je met heet water van minstens 60 graden, met zeep, met bleekmiddel of met geconcentreerde alcoholoplossingen van minimaal 60% ethanol of isopropylalcohol.
En de chemische schoonmaakmiddelen?
Die bevatten vaak een zuur of een base. Zuren smaken zuur en reageren met bazen. Bazen zijn een soort antizuren. Zuren in schoonmaakmiddelen zijn azijnzuur, mierenzuur, citroenzuur en waterstofchloride, H-chloor, opgelost in waterheet waterstofchloride zoutzuur, agressief, bruikbaar voor tegels schoonmaken. Minder agressieve zuren als azijnzuur en citroenzuur reageren met kalk en lossen die op. Basische schoonmaakmiddelen zijn natriumhydroxide, ammoniak en soda. Ze reageren met vetten en worden gebruikt voor ontvetten. Natriumhydroxide opgelost in water levert een sterk reactieve oplossing die veel warmte vrijgeeft. Gootsteenontstopper bevat korrels natriumhydroxide die je niet met blote handen mag aanraken. En chloorhoudende bleekmiddelen mag je nooit mengen met een zuur schoonmaakmiddel. Dat geeft chloorgas, dat giftig is en de ademhalingsorganen aantast.
Hoe meet je eigenlijk de zuurgraad?
Met de pH-waarde. Dat is een maat voor het zuurgehalte of baasgehalte van een oplossing. De waarden lopen meestal van 0 tot 14. Zuiver water heeft pH 7, neutraal. Een zure oplossing heeft een pH lager dan 7. Een oplossing van 0,10 mol per liter H-chloor in water heeft pH 1,0, net als maagsap. Een basische oplossing heeft een pH hoger dan 7. Is de pH lager dan 3 of hoger dan 11, dan is de oplossing bijtend en agressief.
En hoe meet je die pH dan?
Met pH-papier, doop het in de oplossing, het kleurt en je vergelijkt de kleur met het doosje. Of met een indicatoroplossing. Een zuurbase indicator is een stof waarvan de kleur afhangt van de pH. Rode koolsap kleurt roze bij een zure oplossing en groen bij een basische. Lakmoes kleurt rood bij zuur en blauw bij basis. Fenolftaleïne is kleurloos bij een lage pH en paarsrood bij een hoge pH. Timol blauw heeft zelfs 2 omslagtrajecten. Door 2 indicatoren te combineren kun je de pH verder inperken. Kleurt de oplossing oranje-geel met methyloranje, dan is de pH hoger dan 4,4. Kleurt het geel met broomtimolblauw, dan is de pH lager dan 6,0. De pH ligt dan dus ergens tussen 4,4 en 6,0.
Dat is de kern van de stof. Bedankt voor het luisteren en succes met leren.
Succes!